Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Rewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
Welkom bij de podcast van Inside Beleggen met Danny Rewegs, directeur strategie van Inside Beleggen. En Danny, het is half januari, we kunnen het nog zeggen, dus beste wensen voor 2022 alvast.
Voor jou ook, al het beste voor dit jaar.
Ja, en jij bent het jaar begonnen met 10 stellingen waarin je een beetje vooruitblikt naar wat we kunnen verwachten. Nu, we gaan ze niet één voor één alle 10 aframmelen, maar we kunnen ze wel kaderen binnen een aantal overkoepelende thema's, denk ik dan. Waarvan het eerste is het grootste, het macroplaatje voor 2022. Daar zie je een aantal tendensen toch wel, of verwacht jij jou aan een aantal tendensen, waarvan de eerste is, je ziet nog altijd wel een sterke rol weggelegd voor centrale banken. Maar in welk opzicht precies dan?
Ja, dat is eigenlijk al meer dan 10 jaar zo. Sinds de bankencrisis hebben centrale banken toch een enorm gewicht gekregen. En ook mede bepalend zijn voor wat er op de financiële markten gebeurt. Hè. Er zijn mooie grafieken die aantonen, als je kijkt naar de expansie van de balansen van de centrale banken, hè, van de Europese centrale bank, van de Amerikaanse en de Japanse. Ja, als je dat allemaal optelt, dan kom je ongeveer aan de stijging van de S&P, dus van de Amerikaanse beursgraadmeter. En dus ja, op dat vlak hebben we ook gezien de stijging die we gezien hebben tot nu toe sinds midden 2020, zeg maar. Ja, dat kan je niet loskoppelen van het zeer soepel beleid dat centrale banken hebben gevoerd. Alleen hebben ze heel veel succes gehad daarmee en misschien wel wat te veel succes. Hè. Dat heeft tot gevolg gehad dat de economie heel snel is kunnen heropleven en veel forser dan verwacht. Maar daar is dus die negatieve nevenwerking van inflatie bijgekomen. En dus zien we de voorbije maanden dat de centrale banken dan op de eerste plaats de Amerikaanse toch op hun stappen moeten terugkeren. Dus zij moeten het stimulusprogramma versneld afbouwen, de zogenaamde tapering. Die zal nu tegen eind maart afgelopen zijn, in plaats van eind juni, zoals eerst voorzien. En dan verwacht iedereen, en de centrale bank heeft dat ook op de laatste meeting midden december aangegeven, van dat er dan relatief snel renteverhogingen kunnen komen. De markt gaat uit van ongeveer 3 renteverhogingen in Amerika in 2022. Sommigen vrezen al dat in het tweede kwartaal al de eerste renteverhoging zal volgen. Dus dat maakt wel dat die rugwind, waar centrale banken voorbij anderhalf jaar voor gezorgd hebben, dat die toch tijdelijk wat minder zal zijn. En dat voel je ook wel op de aandelenmarkten, waar het de start in 2022 niet zo geweldig is. En waar je aanvoelt dat toch wel duidelijk is dat die centrale banken, wat die doen, nog altijd heel bepalend is van wat de beurzen kunnen presteren.
Ja, en die potentiële renteverhogingen, die zorgen voor heel wat onrust, waarschijnlijk omdat het al zo lang geleden is dat we renteverhogingen hebben gezien. Maar desondanks, ook al moesten ze er, ook al zouden ze er komen, de rente zal nog altijd wel laag blijven, verwacht jij?
Ja, dus het is niet zo. Er is reden tot bezorgdheid op korte termijn, hè, want we moeten die hele omslag maken, afbouw en volledige stopzetting van het stimulusprogramma en dan mogelijk al eerste renteverhogingen vrij snel. Ja, dat is geen gunstige context, dus er is zeker een behoorlijke kans dat we op korte termijn een correctie kunnen zien op de markten, maar dat wil niet zeggen dat de trend, die toch al zeker in Amerika al heel lang, sinds 2009, in een opgaande trend zit, dat die meteen zal stoppen. En waarom niet? Omdat het beleid van centrale banken is iets minder soepel dan voorheen, maar het blijft nog altijd eerder de vriend van de aandelenbeleggers dan de vriend van de vastrentende belegger of de spaarder. De bedoeling blijft nog altijd dat de rente zo ver mogelijk onder de inflatie blijft, zodat eigenlijk spaarders en vastrentende beleggers nog altijd met een negatieve rente, reële rente worden geconfronteerd en met andere woorden dat ze nog altijd koopkrachtverlies blijven leiden. En zeker nu mensen in 2021 gezien hebben, ja, die enorme explosie van die energiefactuur, ja, dat zet hen toch aan om te kijken, ja, kan ik mijn spaarcenten niet beter allokeren, niet beter investeren? Want ja, allee, ik moet die duurdere energie en andere zaken die veel duurder worden, ik moet dat allemaal betalen, maar mijn spaargeld brengt niks op. Dus de neiging om te zoeken naar renderende alternatieven, en dan spreken we over vastgoed, dan spreken we over aandelen. Ja, die neiging zal blijven staan. Dus ik denk ook, als die correctie er komt, dat die tijdelijk zal zijn. Die kan een beetje heftiger zijn dan de voorgaande. Dat is zeker mogelijk, maar dat zal de trend niet breken. En dus er zullen nog opnieuw dan koopkansen ontstaan.
Ja, ja, en daarmee zitten we een beetje op het niveau net onder dat macroplaatje naar specifiek de beurzen en de financiële markt in het algemeen. Daar verwacht jij ook aan bepaalde trends, waarvan de belangrijkste om mee te geven waarschijnlijk wel is dat er veel meer volatiliteit zal zijn, denk jij?
We zien dat al de voorbije dagen en weken. Hè. De jongste sessies zijn een stuk volatieler dan wat we gewend waren vorig jaar. We hebben een 70-tal nieuwe records gehad op Wall Street vorig jaar. Dit jaar denk ik zal dat een pak moeilijker worden om dat te krijgen. En ja, in een context waar er twijfel is over hoeveel rente verhogen, wanneer. Hè, dus het monetair beleid wordt een stuk minder voorspelbaar, omdat centrale banken ook moeten kijken naar die evolutie van inflatie, naar economische groei, want niet vergeten, we zitten momenteel geplaagd met die heel vervelende Omicron-variant in de COVID-19-pandemie. Die is minder ziekmakend, maar kan er wel voor zorgen dat heel wat bedrijven in problemen komen, omdat er te veel mensen uitvallen en dus sowieso gedwongen zijn om de productie te beperken. En sowieso gaan mensen dan minder op café en restaurant gaan. Dus sowieso zal er een impact zijn op de economische groei. Maar aan de andere kant blijft die inflatie torenhoog. En dus moet centrale banken wel ingrijpen. Dus dat is niet meer die ideale context van pakweg 12 maanden geleden. En dat betekent veel meer zenuwachtigheid en dus een grotere volatiliteit op de financiële markt.
En als we dan nog een beetje verder inzoomen, specifiek naar bepaalde activa-klassen, welke zaken verwacht jij jou daar nog aan? Misschien binnen de aandelen spectrum zelf. Bijvoorbeeld de tech-giganten, verwacht jij dat iets minder, een minder grote hoofdrol zullen spelen, als ik goed begrepen had.
Ja, de stelling is dat je techgiganten niet meer gaat nodig hebben om beter te doen dan de markt. En we zien dat ook al in die eerste dagen van 2022. Hè. Dat zijn vooral de tech-aandelen die onder vuur komen, hè, waar dat de winstnemingen het sterkst zijn. En waarom is dat? Omdat de lange rente aan het stijgen is. En dus ja, toekomstige winsten, gigantische winsten van die techbedrijven, die worden verdisconteerd. En dus ja, dat betekent dat de actuele waarde van die winsten, en dus potentieel van de beurskoers, dat die lager komt te liggen. En dan zie je, dat hebben we vorig jaar ook bij periodes gehad, op het moment dat de rente stijgt, en dat komt nu, dat men anticipeert op renteverhogingen door de centrale bank en anticipeert op het feit dat inflatie een stuk hardnekkiger zal zijn en veel minder tijdelijk dan eerst voorzien, dan hebben techbedrijven het moeilijk en zie je dat defensieve klassieke waarden in verhouding het relatief een stuk beter doen. En dat, denk ik, is een tendens die al enige tijd bezig is en denk ik ook zal aanhouden in de loop van 2022.
Ja, zeker eentje om mee rekening te houden. Ja. En de rest van jouw stellingen kunnen de luisteraars terugvinden in de laatste issue van Inside Beleggen. Om dan het eerste aandeel van 2022 erbij te nemen, want vlak voor de feestdagen kregen we nog heugelijk nieuws. Althans, de Belgische biotechbelegger kreeg toch heugelijk nieuws, want voor Argenics, het Belgisch biotechbedrijf, kwam er heel goed nieuws uit de bus. Wat was dat precies? Welke beslissing is er toen genomen in half december?
Ja, dus de Food and Drug Administration, dus de Amerikaanse geneesmiddelenagentschap, heeft goedkeuring gegeven aan efgartigimod, heeft ondertussen de commerciële naam Vyvgart gekregen, voor één indicatie, en dat is voor de ernstige spierziekte myasthenia gravis. Daarvoor mag er dus dat medicijn, is het nu, dat mag dus verkocht worden op de Amerikaanse markt. En ja, dat is natuurlijk het walhalla in de farmawereld. Gemiddeld 3/4 van de winst van een geneesmiddel komt van de Amerikaanse markt, omdat daar ja, heel wat patiënten zijn en ook dat de prijzen daar gemiddeld gezien een stuk hoger liggen dan elders in de wereld. En ja, de productiekost is ongeveer hetzelfde, dus de winstmarge op de Amerikaanse markt is vele malen groter dan elders. Vandaar dat het zo belangrijk is om een medicijn goedgekeurd te krijgen op de Amerikaanse markt. En daar is Argenx dus in geslaagd midden december.
Ja, ja, belangrijk nieuws dus. Ja, je zou het langs twee kanten kunnen bekijken. Sommigen zouden kunnen zeggen, oké, goedkeuring is binnen, we zijn er. Maar anderzijds zou je kunnen zeggen, nu begint het echte werk pas. Ja, wat zijn dan de volgende te verwachten stappen nog voor Argenx? Waar moeten beleggers naar uitkijken? En wat zit er nog in de pijplijn voor dat bedrijf?
Ja, het is, ja, je hebt de eerste klinische fase, dat duurt 10, 15 jaar. Nu in dit geval is Argenx erin geslaagd in 8 jaar tijd, wat razendsnel is in feite, om vanaf nul een medicijn op de markt te krijgen. Maar nu komt natuurlijk de commerciële fase, want ja, medicijnen goedgekeurd krijgen is één ding. Maar dan, het gaat natuurlijk uiteindelijk om de verkoop. Daarmee wordt het geld verdiend en moeten dus die enorme kosten die gedaan zijn geweest de afgelopen jaren om het medicijn naar de markt te krijgen, moeten daarmee terug verdiend worden. Dus dat is altijd belangrijk. En dan moeten we helaas nog eens teruggrijpen naar het verhaal van Thrombogenix. Een hele tijd geleden, een kleine 10 jaar geleden, die hadden ook een goedkeuring op de Amerikaanse markt, maar zijn er toen niet in geslaagd om het te verkopen. Dus dat is nog altijd een ander métier. En dus daar zal de markt ook naar uitkijken in de loop van 2022 en later. Hoe goed verkoopt dit product? Het is het eerste medicijn, echt werkzame medicijn voor die ziekte. Maar ja, slaat dat aan of niet? Dat zal moeten blijken. Maar bon, er is nu één goedkeuring voor de Amerikaanse markt, dat is de eerste, maar uiteraard is de bedoeling, en heel snel gaan we dat weten voor de Japanse markt, toch ook een interessante grote markt. Dat zou nog in het eerste kwartaal van 2022 moeten we daar uitsluitsel over krijgen, en dan in principe in de tweede jaarhelft is het aan de EMA, dus aan het Europese Geneesmiddelagentschap, om eventueel dus goedkeuring te verlenen voor de Europese markt. Er zal ook een aanvraag ingediend worden door partner Zai Lab in China, om in de loop van 2022 om ook daar goedkeuring te krijgen. De bedoeling is dus met Vyvgart, met efgartigimod, toch wereldwijd, alleen zoveel mogelijk belangrijke markten, goedkeuring te verwerven. En dat op relatief korte termijn.
Ja, zoals je zegt, bij biotech wordt er vaak heel sterk, soms misschien overdreven sterk, gefocust op die klinische resultaten. Oké, als die niet goed zijn, kun je niet verder. Maar volgens jou, als ik jou goed lees, is Argenx ook wel een heel goed voorbeeld van hoe alles daaromheen ook gewoon goed moet zitten, want dan kun je ook geen succes hebben. Welke lessen vind jij dat er te trekken zijn uit het verhaal van Argenx wat betreft waar biotechbeleggers naar moeten kijken wanneer ze potentiële beleggingen onder de loep nemen?
Ja, er zijn toch een aantal aspecten moeten kijken. Dat is voor eerst altijd heel belangrijk, zolang een biotechbedrijf in de klinische fase zit, dus in de hospitalen, ja, dan is het ook belangrijk te kijken naar de financiële positie. En dat heeft Argenx ook altijd goed aangepakt door voortdurend, als er goed nieuws was, hè, als ze goede klinische resultaten hadden, om dan onmiddellijk met een kapitaalverhoging uit te pakken en dus uw cashpositie terug aan te vullen en niet te wachten tot op het moment dat je zegt van oei ja, nu begint de cashpositie toch wel te slinken, nu zal het best zijn om geld op te halen, want dat kan gebeuren dat je op dat moment met minder goed klinisch nieuws moet uitpakken of dat de financiële markten in een slechte periode zitten. Ja, dan ga je natuurlijk een veel grotere verwatering krijgen. Dus die situatie heeft Argenx de afgelopen jaren nooit voor gehad. Ze hebben altijd voldoende financiële middelen gehad om al hun plannen, al hun ambities te realiseren. En heel belangrijk daarin was de beursgang in New York. En dat is ook, als je een wereldwijd succesverhaal wil worden in biotech, ja, in pharma, dan moet je ook genoteerd zijn op de Amerikaanse markt. Daar zit het geld, hè, daar zitten de kenners. Maar dan moet je dat natuurlijk ook heel goed gaan voorbereiden. Je moet het bedrijf al laten kennen door analisten op voorhand, voordat je de IPO plant, zodat op het moment dat die beursgang plaatsvindt, dat ze het bedrijf al kennen en dat ze dan die interesse kunnen laten tonen. Je moet dat niet net voor die IPO gaan opbouwen, dus dat is ook heel goed gebeurd. Het is ook altijd heel belangrijk om ervoor te zorgen dat je pijplijn verder uitgebouwd wordt. Dus niet gaan focussen enkel maar op dat één of twee producten, hè, want dan kan het zijn dat het tegenvalt en dan is dat natuurlijk enorm spijtig en gaat dat een enorme impact hebben op de beurskoers. Dus Argenx heeft altijd gezorgd via hun innovatief programma en hun samenwerking, unieke samenwerking met een aantal universiteiten en wetenschappers, om dus altijd te zorgen dat die pijplijn ook wordt verder uitgebouwd en dat het dus niet van één middel afhangt of dat het een succesverhaal wordt, al dan niet. En ook opmerkelijk is dat Argenx gekozen heeft niet voor de grote indicaties, zoals reuma in de auto-immuunziekte, maar voor specifieke zogenaamde weesgeneesmiddelen of weesziekten. En daar toch heeft gezorgd dat zij die unieke positie hebben. En ze ziet nu, hè, de kostprijs wordt geraamd op $225.000 per patiënt per jaar. Ja, ja. Als je dan 10.000 patiënten bijvoorbeeld kunt warm maken voor je product, ja, dan heb je ook een blockbuster, heb je ook een geneesmiddel met een potentiële verkoop van meer dan $1 miljard.
Ja, ja. Ja, en tot slot nog, in de aanloop naar het nieuws en ook daarna heeft de koers heel positief gereageerd, gepiekt tot boven €315. Ik denk dat de piek zelfs op 31 december lag en daarna is het toch wel fel teruggelopen met de koers. Wat moeten beleggers daarvan maken?
Ja, dat is niet ongebruikelijk, zeker niet omdat we gezien hebben, hè, dat meer risicovolle beleggingen, zoals de Amerikaanse techbedrijven, ja, dat die door de rentestijging, hè, want ook de grote inkomsten voor Argenx komen pas binnen enkele jaren, hè, ze zullen nog enkele jaren verlieslatend zijn, zullen misschien ook nog kapitaal ophalen in 2022, dus die risicovolle activa, met die verdiscontering van toekomstige winsten, ja, daar hoort Argenx dan in feite ook bij. En dus zie je dat zij mee naar beneden gaan. Dat is één. En twee natuurlijk, het spel gaat nu beginnen. In welke mate is Vyvgart al meteen een commercieel succes? Analisten maken projecties van potentiële verkoopcijfers voor dit en de komende jaren. Het management van Argenx, topman van Hauermeyer, zijn daarmee bezig geweest om toch wel die verwachtingen onmiddellijk succes, om dat wat te temperen. Maar ja, natuurlijk zullen de verkoopcijfers vergeleken gaan worden met die analistenprojecties. En dat kan natuurlijk ook voor zenuwachtigheid, voor koersbewegingen zorgen, maar aan de andere kant, qua klinisch nieuws is er nog zoveel nieuws te verwachten bij Argenx dit jaar, niet alleen van die indicatie myasthenia gravis, goedkeuring in andere regio's, maar ook andere indicaties van Vyvgart, van efgartigimod, die komen de komende kwartalen met klinische resultaten. Als die goed zijn, gaat dat natuurlijk ook de koers ondersteunen, want dat is de verwachting, hè, dat Vyvgart, efgartigimod voor heel wat indicaties werkzaam zal zijn en dat dus Vyvgart, efgartigimod, dat middel een potentieel verkoop heeft tot $5 miljard als piek verkopen volgens sommige analisten. En ja, dat kan natuurlijk de koers dan ook nog wel ondersteunen.
Ja, het verhaal is zeker nog niet geschreven bij Argenx. Nee, perfect.
Absoluut niet, ja.
Daarmee zit onze eerste aflevering van dit jaar erop. Je bent heel erg bedankt voor jouw inzichten en tot volgende week graag.
Tot volgende week. Dag.
Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.